Gemeente, vooraf een enkele mededelingen die betreft de collecte. Vandaag is die voor de kerk. Volgende week beleven we welzijn voor de kerkelijke kassen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 76ste psalm, de 78ste psalm, en daarvan de versen 6 en 7. Zijn wonderdaan door niemand af te meten, zijn trouweloos en snoot van hen vergeten, en zijn almacht wist de zee van één te scheiden. 6 en 7 van psalm 78. Wij luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen samen uit het boek Exodus, hoofdstuk 16, de verzen 1 tot en met 15. Exodus 16, de verzen 1 tot en met 15. En na de schriftlezing zingen we het zevende vers van Psalm 99, Gij met hen begaan. Toen zij van Elim gereisd waren, zo kwam de ganse vergadering der kinderen Israëls in de woestijn Sin, welke is tussen Elim en tussen Sinaï, aan de 15e dag van de tweede maand, nadat ze uit Egypteland uitgegaan waren. En de ganse vergadering der kinderen Israëls murmureerde tegen Mozes en tegen Aaron in de woestijn, en de kinderen Israëls zeiden tot hen: Och, dat wij in Egypteland gestorven waren door de hand des Heren, toen wij bij de vleespotten zaten, toen wij tot verzadiging brood aten. Want gijlieden hebt ons uitgeleid in deze woestijn om deze ganse gemeente door de honger te doden. Toen zeide de Heere tot Mozes: Zie, ik zal voor uw lieden brood uit de hemel regenen. En het volk zal uitgaan en verzamelen elke dagmaat op haar dag, opdat ik het verzoeken of het in mijn wet ga of niet. En het zal geschieden op de zesde dag dat ze bereiden zullen hetgeen zij ingebracht zullen hebben, dat zal dubbel zijn boven hetgeen ze dagelijks zullen verzamelen. Toen zeiden Mozes en Aaron tot al de kinderen Israëls aan de avond: Dan zult gij weten dat u de Heere uit Egypteland uitgeleid heeft. En morgen, dan zult gij des Heeren heerlijkheid zien, dewijl hij uw murmureringen tegen de Heere gehoord heeft. Want wat zijn wij, dat gij tegen ons murmureert? Voort zeide Mozes: Als de Heere u lieden aan de avond vlees te eten zal geven en aan de morgen brood tot verzadiging, het zal zijn omdat de Heere uw murmureringen gehoord heeft die gij tegen hem murmureert. Want wat zijn wij? Uw murmureringen zijn niet tegen ons, maar tegen de Heere. Daarna zeide Mozes tot de Aaron: Zeg tot de ganse vergadering der kinderen Israëls, nadert voor het aangezicht des Heeren, want hij heeft uw murmureringen gehoord. En het geschiedde, als Aaron tot de ganse vergadering der kinderen Israëls sprak en zij zich naar de woestijn keerden, zo ziet de heerlijkheid des Heeren verscheen in de wolk. Ook heeft de Heere tot Mozes gesproken, zeggende: Ik heb de murmureringen van de kinderen Israëls gehoord. Spreek tot hen, zeggende: Tussen de twee avonden zult geen vlees eten, en aan de morgen zult gij met brood verzadigd worden. En gij zult weten dat ik de Heere, uw God ben. En het geschiedde aan de avond dat er kwakkelen opkwamen en het leger bedekten. En aan de morgen lag de dauw rondom het leger. Als nu de liggende dauw opgevaren was, zo ziet over de woestijn was een klein rond ding, klein als de rijm op de aarde. Toen het de kinderen Israël zagen, zo zeiden zij de een tot de ander, het is man, want ze wisten niet wat het was. Mozes dan zeide tot hen, dit is het brood, het welk de Heere u lieden te eten gegeven heeft. Gemeente, wij komen vanmorgen toe aan het hoofdstuk waar we zojuist het eerste deel van hebben gelezen, het 16e van het boek Exodus. En onze tekst vindt u in de versen 2, 3 en het eerste deel van 4. Exodus 16, de versen 2, 3 en het eerste deel van 4. En de ganse vergadering der kinderen Israëls murmureerde tegen Mozes en tegen Aaron in de woestijn. En de kinderen Israël zeiden tot hen, och, dat wij in Egypteland gestorven waren door de hand des Heren, toen wij bij de vleespotten zaten, toen wij tot verzadiging brood aten. Gijlieden hebt ons uitgeleid in deze woestijn, om deze ganse gemeente door de honger te doden. Toen zeiden de Heren tot Mozes, zie, ik zal voor u lieden brood uit de hemel regenen. Laten wij eerst de Heere om zijn zegen bidden en voorbeden doen voor broeder Broeren, nog altijd in Dirksland. Daar is in de afgelopen week ook broeder Valerius opgenomen en hij heeft intussen een operatie ondergaan. En vrijdag is in datzelfde ziekenhuis in Dirksland ook weer broeder Wiegel opgenomen. Laten wij samen bidden. Goeddoend en genadig God, aan de morgen van deze dag zeggen we uw naam ootmoedig dank voor het feit dat wij nog weer in uw huis mochten komen. Dat we deze dag, die uw dag is, mogen beginnen. Dat u ons de gelegenheid geeft om uw goddelijk woord te overdenken. Wat een voorrecht, Heere, laten we er maar erg in hebben. Wij mensen, we nemen de dingen vaak zo vanzelfsprekend aan, ook de zegeningen, alsof het gewoon is, alsof het zo hoort, alsof we er recht op hebben. En dat komt het beste openbaar en we zien dat in de schrift ook als we de geschiedenis van Israël lezen en niet alleen de geschiedenis van Israël, want het volk Israël is in dat opzicht ook bepaald geen uitzondering, maar het komt bij alle mensen voor. Heren, als er dan tegenspoeden en moeiten komen, dan komen ook de klachten, dan komen ook de murmureringen. En daar blijkt dan toch wel heel bijzonder uit dat een mens zo gemakkelijk denkt dat hij rechten heeft. En dat u hem tekort doet als u hem bepaalde dingen onthoudt. Dat het onrecht dan aan uw kant is. Heren, en zo is het met ons ook. We hebben ook zoveel tegenwerpingen. We hebben zoveel op u aan te merken. Nee, niet als alles voorspoedig gaat en als we geen gebrek hebben, maar als er tegenspoeden komen en als er tegenheden zijn, dan komen ook de tegensprekingen. Heere, of dat nu met de mond gebeurt of het is alleen maar met onze gedachten, maar zo zijn wij. En het moet bedwongen worden. Wij moeten gedwongen worden om in uw wegen te gaan, om ons waarlijk aan u, de Heere, te onderwerpen. Heere, wij willen u bidden dat gij ons die zegen, die genade schenken wilt, zodat we het ook leren waarderen als wonderen bewijzen van uw goedheid, als er voorspoed mag wezen en als er zegeningen zijn, ondanks onze onwaardigheid. Heere, laten we u dan als de gever mogen erkennen en laten we de weldaden mogen terugleiden tot de weldoener, opdat we er u, de Heere, erkentelijk voor zullen zijn. Ook voor de zondag die we beleven. Ook voor het woord dat we nog hebben. Ook voor de prediking van het evangelie die in ons midden nog mag plaatsvinden. En voor zoveel andere dingen meer, o God. Geef ons een hart dat opmerkt. Niet een hart dat vergeet en dat het allemaal maar aanvaardt zoals gij het geeft, alsof we er inderdaad recht op hebben, maar een hart dat opmerkt en dat er eens bij stilstaat en dat er verwonderd over is dat hoewel we zoveel gezondigd hebben, we toch nog zoveel zegeningen ook ontvangen. We bidden, Heere, dat u ons door uw geest wilt leiden als we vanmorgen onder het woord verkeren, dat we verstaan mogen wat u ons in uw woord zegt. Dat het niet aan ons voorbij zal gaan, maar dat het door mag dringen in ons hart. Als ons enerzijds opnieuw vanuit de schriften gewezen wordt op wie de mens is, een verdorven schepsel. En als anderzijds vanuit het woord van God ons ook weer mag worden gewezen op de grootheid van uw goedertierenheid. Want wat zijt gij dan een goeddoend en een barmhartig God. Heere, wilt u onze oren openen en onze harten ontsluiten, zodat uw woord zijn kracht mag doen, effect mag hebben, zegen mag brengen, achter mag laten en dat het ons zo goed mag zijn in uw huis onder uw goddelijk evangelie. Wilt u ons bewaren voor de zonde, voor alles wat ons zou kunnen aftrekken van u en van uw dienst, en wil de vorst der duisternis geen gelegenheid geven om zijn werk, zijn verwoestend werk, want dat is het tenslotte, te verrichten. Heere, wij bidden u dat u ook gedenken wilt aan hen die niet naar de kerk kunnen komen. Dan denken we bijzonder ook aan onze zieken. We hebben zojuist de namen weer genoemd van hen die in een ziekenhuis zijn opgenomen, de broeders Broeren en Valerius en Wiegel. U kent hun aller omstandigheden, Heere. U weet van de kwaal en u weet van de noden. U weet van wat er in hun leven voor het lichamelijke nodig is, maar ook wat ze geestelijk behoeven. Heere, zoudt u genezing willen schenken? Dat in de eerste plaats mogen we u toch wel bidden, nu ze ergens aan lijden, nu ze een kwaal hebben waar de een aan geopereerd moest worden en de ander een kuur voor ontvangt. Heere, wilt u ze in dat opzicht allemaal gedenken? En wat u tot nog toe geschonken hebt, als u doorhielp in de dag van de operatie, dan past het ons om daarvoor uw naam te erkennen en dank te zeggen. Maar geef ook verder wat nodig is, Heere, en zegent u de middelen, zegent u de behandelingen. En wilt u ze ook wat hun geest, hun ziel betreft, niet vergeten. Laten ze ervaren, Heere, dat u een God zijt die overal uw zegeningen geven wilt, ook op een ziekenkamer. Ook als een mens zo machteloos is en als er zoveel dingen niet meer mogelijk zijn En als we aan de kant gezet worden, apart genomen worden, ja, juist dat u zulke omstandigheden dan ook weet te gebruiken om een mens te bezoeken en uw zegeningen, uw geestelijke weldaden deelachtig te maken. Laten ze zo een gezegende uren, een gezegende tijd in het ziekenhuis mogen hebben, o God. En wilt u ze geven dat ze zo hun weg op u de Heere zullen mogen wentelen. We bidden u voor anderen ook, Heere, die we niet met name noemden, maar die toch ook in bijzondere zin uw bijstand zo nodig hebben. In de ouderdom en bij de afbraak van de lichamelijke krachten. En mogelijk ook als de geestelijke vermogens minder worden. We denken aan hen die rouw en verdriet in hun leven hebben. Die met allerlei zorgen kampen. Die teleurstellingen in hun leven incasseren moesten. U weet wat er allemaal zo zijn kan in het leven van een mens hier op deze aarde, die niet zonder reden een jammerdal genoemd wordt. Wij bidden, Heere, dat u de genade wil schenken die ook in de moeite van het leven zo nodig is. En laat het maar beoefend worden waar uw woord zelf toe oproept. En laat de weg maar begaan worden die uw woord zelf aanwijst. Als ons gezegd wordt in de schrift dat wij moeite en verdriet in uw hand zullen mogen geven. Heere, wat is dat een voorrecht als dat gebeuren mag. Dat we het in uw hand mogen leggen, dat we het bij u kwijtraken. En dat daardoor ook de onrust minder wordt, weggenomen wordt in ons leven. En dat we zo ook in vertrouwen verder mogen, achter u de Heere aan mogen komen. Wilt u dat geven? Zegen uw woord, Heere, als het op deze dag verkondigd mag worden. En stel het tot een zegen en geef dat het voor velen een middel mag zijn waar ze u door mogen leren kennen. Heere, er is veel in deze wereld wat ons tot zorg en tot wat moeite geeft en wat tot zorgen oproept. En er zijn zoveel dingen waaruit blijkt dat de vorst der duisternis machtig is. Geweldig machtig. En de zonde, de openlijke zonde, Heere, hij is overal tastbaar zowat aanwezig. Maar gij zijt toch de God die daarboven staat. De machtige, de almachtige. Gij zijt toch ook de God die begonnen zijt in deze wereld een werk te doen. Een gemeente te vergaderen, zondaren te bekeren. En Heere, daar hebt u alles voor gedaan. In het geven van uw Zoon, in het geven van uw Geest, in het geven van uw Woord, wilt u nu dat werk van uw genade voortzetten en tot openbaring brengen. En zo het rijk van de boze ook afbreken. U alleen bent machtig om het te doen, Heere. Doe het uit genade. En wil ons zo een horend en een verhorend God zijn. Vergeef onze zonden. Scheld ons kwijt wat wij hebben misdaan. Zie ons niet aan in onszelf, Heere. Als u ons in onszelf zou aanzien, dan was er geen verwachting. Wie van ons zou immers rechtvaardig zijn als u ons in uw gericht betrekt? Heere, de zonden klagen ons aan en stellen ons schuldig, niemand uitgezonderd. Maar wil nog vergeven en wil nog kwijtschelden en wil ons nog in Christus gedenken. Als u dat wil doen, Heere, dan is de deur ook open om ons zegeningen te geven in plaats van vloek, weldaden in plaats van oordeel. Welnu, Heere, zie ons dan aan in uw Zoon en hoor ons om zijnentwil. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om uw gaven de Heere te geven en wij zingen uit de 106e psalm, het 7e en het 8e vers. De wateren keerden in hun kolk, maar zij vergaten 's Heeren werk. 7 en 8 van 106. gemeente, op gevaar af dat wij het eentonig zouden gaan vinden, vertelt de Heilige Geest ons toch heel eerlijk dat het volk van Israël, dat zoveel gunsten heeft genoten, in zichzelf toch niet meer is geweest dan een ondankbaar volk. En nu is het alweer mis. We kunnen het nog begrijpen ook. Ze zijn nu ongeveer een maand in de woestijn. Vorige week overdachten we dat ze er een dag of drie waren. Nadat ze door de Rode Zee waren geleid, door de wonderlijke en machtige hand van de Heere, zijn ze bij Mara aangekomen. Maar nu zijn ze ongeveer een maand verder. En ze zijn nog lang niet waar ze zijn moeten. Integendeel, ze reizen juist voorlopig nog in helemaal de verkeerde richting. In plaats van naar het noorden, gaan ze naar het zuiden. En ze weten eigenlijk ook geen van allen waar ze heen gaan. Ze moeten maar achter die wolk- en vuurkolom aangaan. Die wijst de weg en zij hebben er niets in te zeggen. Ze kunnen zo hun eigen gedachten wel hebben, maar de Heere bepaalt en de Heere beslist. En ze moeten het aan de Heere overlaten waar hij met dat hele volk naartoe wil. Ondertussen hebben ze nu wel goed kennis gemaakt met de woestijn. En ze weten nu heel goed, nadat ze er een maand geweest zijn, dat het een zeer heet land is. Dat het een onvruchtbaar land is. Dat het er droog en dor is. Dat er niets groeit. Dat ze nauwelijks andere mensen tegenkomen. En dat er geen oogst is. En dat ze geen handel kunnen drijven. En dat de vraag die elke dag nu opnieuw in grotere pijnlijkheid naar hen toekomt, de vraag is: hoe komen we hier aan eten? Ze hebben de vraag al gehad: wat zullen we drinken? Maar nu wordt de behoefte aan eten ook hoe langer hoe sterker gevoeld. Eten, voedsel, dat kunnen ze nergens krijgen. In die woestijn tenminste. Waarschijnlijk is het, zo gaat dat meestal, bij een paar begonnen. Maar langzamerhand begon de geest van ontevredenheid zich van de meeste mensen meester te maken. Ontevredenheid. En de een begon erover te praten, de ander werd erdoor aangestoken en werd erdoor ook ontevreden gemaakt. Er werd gemompeld. En later werd er iets meer gedaan dan alleen maar mompelen. Werd er openlijk geklaagd. Werd er openlijk gemurmureerd. Het begon hoe langer hoe meer te broeien onder het volk. Totdat het moment daar was dat ze het hardop tegen Mozes en tegen Aaron gingen uitspreken. En dan laat onze tekst ons weten dat het niet twee of drie aanstokers zijn geweest. Dat het niet een paar van die ontevredenen zijn geweest die altijd wat te klagen en te mopperen hebben en die nooit tevreden te stellen zijn. Nee, de ganse vergadering van de kinderen Israëls murmureerde tegen Mozes en tegen Aaron in de woestijn. De ganse vergadering. Ze zijn ondertussen allemaal aangestoken door die verkeerde geest. En ze komen allemaal met hun verwijten die ze richten aan het adres van Mozes en van diens broer Aaron. En wat ze zichzelf en wat ze elkaar in de afgelopen dagen hebben lopen wijsmaken, dat zeggen ze nu hardop. Wat hebben ze zichzelf in de afgelopen dagen dan lopen wijsmaken? Waarmee hebben ze elkaar in de afgelopen dagen lopen ontevreden maken? Hiermee dat het in Egypte zo slecht nog niet was. Daar waren vleespotten. En daar hadden ze genoeg te eten. Bovendien hadden ze daar overvloed van brood. Zo zeggen ze het. We werden daar met brood verzadigd. Tot verzadiging toe konden we brood eten. En als we daar hadden moeten sterven, dan hadden we tenminste rustig kunnen sterven. Als we hier in de woestijn sterven, dan sterven we van de honger. Dan wordt ons lichaam verteerd door honger en door pijnen die daardoor ontstaan. Dan moeten we een pijnlijke dood sterven. Maar daar in Egypte waren we daar maar gestorven. Waren we daar maar gebleven. Waarom zijn we eigenlijk weggegaan? Dat hebben ze zichzelf en elkaar in de afgelopen dagen lopen voorhouden. In Egypte was het zo slecht nog niet. En nu moeten Mozes en Aaron het ontgelden. En het volk komt met het verwijt naar hen toe dat Mozes en Aaron door en door gemeen zijn. Doortrapte mensen zijn dat. Want wat hebben Mozes en Aaron nu voor een plan in hun hoofd? Wat was hun motief om het volk de woestijn in te brengen? Wel dit, het motief van Mozes en Aaron is geweest dat ze het volk uitleiden in de woestijn met de bedoeling om hen daar, die ganse gemeente, ouderen en jongeren tot de kleine kinderen toe, om die ganse gemeente in de woestijn door de honger te doden. Dat was Mozes' plan. En dat van Aaron niet minder. En zo komen ze met harde woorden, met zware verwijten, met geweldige beschuldigingen. Mozes en Aaron zijn in hun ogen niet minder dan misdadigers. Murmureren. Dat woord, dat valt in dit schriftgedeelte nogal eens een keer. En niet alleen in dit schriftgedeelte, we hebben dat ook een vorige keer gehoord, want toen ze bij Mara waren, murmureerden ze ook. En voordat ze door de Rode Zee overstaken, murmureerden ze ook, toen ze ontdekten dat Farao achter hen aan zat. En als je verder leest in de geschiedenis van Israëls woestijnreis, dan kom je dat nog wel eens vaker tegen. Dit is nou, je zou bijna zeggen, het kenmerk van het volk Israël. Daardoor wordt keer op keer hun gedrag getypeerd. Zo zijn ze. Murmurerende mensen. Dat keert iedere keer weer terug. En op dat kwaad worden wij door de Heere ook telkens weer gewezen. De Heere zegt niet zomaar in een korte samenvatting dat het volk Israël nogal eens een keer gemurmureerd heeft. Maar de Heere wijst ons daar van keer tot keer en van stap tot stap op dat dat iedere keer weer voorkwam. De details, de verschillende gelegenheden waarbij deze zonde door Israël bedreven werd, worden ons keer op keer verteld. Waarom zou de Heere dat doen? Waarom zou de Heere de moeite genomen hebben om ons iedere keer weer te vertellen, zie je, daar heb je het nou weer bij Israël. Weer murmureren, weer tegenspreken, weer ontevredenheid. Waarom zou de Heere dat iedere keer weer ook tegen ons zeggen als hij ons zijn woord geeft? Is het Gods bedoeling om ons op dat kwaad van Israël te wijzen, om ons daartegen te waarschuwen? Staat het daarom zo vaak vermeld in de Bijbel? Opdat we de lering uit zouden trekken? Opdat we erdoor vermaand zouden worden? Opdat wij daardoor zouden worden aangespoord om dit kwaad in ons leven toch zoveel als mogelijk is te vermijden? Ik acht dat niet onmogelijk. Dat de Heere dat als speciale bedoeling heeft met het veelvuldig vertellen van dat murmureren van Israël. Wij moeten voor dat kwaad gewaarschuwd worden. Wij moeten er ook tegen gewapend zijn. We moeten ons voor die zonde leren wachten. Daarom, vooral nu het in Exodus 16 nogal uitvoerig aan de orde gesteld wordt, en nu het veel breder benoemd wordt dan in het voorafgaande gedeelte bij Mara, lijkt het me inderdaad geboden dat nu dit gedeelte vanmorgen onze aandacht vraagt. Dat we er dan ook eens met wat meer nadruk bij stilstaan, bij wat murmureren tegen God eigenlijk is. Dan zou ik om te beginnen willen zeggen dat we het wel moeten onderscheiden van andere uitingen die er in het leven van mensen soms ook kunnen zijn. En die op het eerste gezicht ook wel op murmureringen lijken. Maar alles wat op een murmurering lijkt, is het daarom nog niet. Laat ik een paar voorbeelden noemen. Als we met elkaar de dichter van Psalm 39 bijvoorbeeld horen zeggen: ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Of als wij, en dat is een wat bekender voorbeeld, als wij David in 2 Samuel 18 bijvoorbeeld horen zeggen: mijn zoon Absalom, mijn zoon. Mijn zoon Absalom, och dat ik voor u gestorven ware. Absalom, mijn zoon, mijn zoon. Dan komen we met die voorbeelden wel in de buurt van wat wij murmureren zouden kunnen noemen. Maar dan moeten we deze uitingen van David bij de dood van Absalom en van David in die 39ste psalm toch wel onderscheiden van wat het volk Israël hier deed. Het mag er dan op lijken: ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan, zegt David. Dan geeft hij daarin te kennen dat hij grote moeite heeft met de weg die de Heere met hem gaat. Dat hij daar niet in kan komen met de wijze bedoelingen die de Heere ermee heeft. In welke omstandigheden dat dan geweest is en dat David die 39ste psalm gemaakt heeft, kunnen we niet zeggen. Maar er zijn van die fasen in zijn leven geweest dat David echt helemaal vastliep met Gods bestuur in zijn leven en met de rechtvaardigheid Gods daarin en met de wijsheid Gods daarin en met de liefde Gods daarin. En daarom dat voorbeeld uit de geschiedenis van David bij de dood van Absalom. U weet hoezeer David daardoor geslagen is geweest en hoezeer die dood van zijn zonen beheerst heeft, zodat hij tijdenlang aan niets anders kon denken en over niets anders kon spreken dan over datgene wat zijn zoon Absalom was overkomen. En dat dat nou geëindigd was met de dood van zijn zoon. Met die onherroepelijke dood waar geen terugkeer uit mogelijk is. En David heeft geweten dat daar Absalom stervende in zijn zonde. In zijn zonde van opstand tegen God en tegen zijn eigen vader. Dat Absalom stervende in die zonde verloren zou zijn. Nou, daar heeft David het verschrikkelijk moeilijk mee gehad. En daar heeft hij onder gezucht en geweend en geklaagd. Maar dat is toch nog niet het murmureren wat we in onze tekst tegenkomen. Kijk, als een mens door de slagen van het leven neergebogen wordt, dat hij in al de moeite die hem treffen naar houvast zoekt en niet weet waar hij houvast kan vinden. En als het gaat bruisen in zijn binnenste, in de 39ste psalm zegt David ook: ik zal mijn mond met een breidel bewaren, maar een vuur ontbranden in mijn overdenking. Dan is dat nog niet dat murmureren, dat goddeloze, God wantrouwende murmureren dat je bij Israël aantreft. Hier zijn harten die gefolterd zijn. Hier zijn harten die aangeraakt zijn, aangevallen worden door de bangste vragen. Hoe God dit kan doen, hoe de Heere dit kon toelaten. Om het nog eens duidelijker, met een duidelijker voorbeeld, duidelijk te maken. Ik denk aan Job in het 7e hoofdstuk van het boek Job. Daar lezen wij dat Job zegt: zo zal ik ook mijn mond niet wederhouden. Ik zal spreken in benauwdheid mijns geestes. Ik zal klagen in bitterheid van mijn ziel. En dan zegt hij tegen de Heere, ben ik dan een zee of een walvis dat gij op mij wachten zet? Wanneer ik zeg, mijn bedstede zal mij vertroosten, mijn leger zal van mijn klacht wat wegnemen, dan ontzet gij mij met dromen en door gezichten verschrikt gij mij, zodat mijn ziel de verworging kiest. De dood meer dan mijn beenderen, ik versmaad ze, ik zal toch in der eeuwigheid niet leven. Houd op van mij, want mijn dagen zijn ijdelheid. Daar is een mens in grote geestelijke nood. Die zoekt om zich te onderwerpen aan God, maar die het niet kan, die het wel wil, die het wel begeert om op zijn plaats te komen. En die wel begeert om de Heere geen ongerijmde dingen toe te schrijven. En die wel begeert om te zwijgen, maar omdat het zo brandt en zo stormt in zijn binnenste, kan hij het niet inhouden. Maar dat is wat anders. Dit zijn dingen die voorkomen bij Job, bij David. Ik zou u nog kunnen wijzen op Jeremia. In het vierde hoofdstuk van het boek Jeremia lezen wij, en op andere plaatsen ook wel, dat deze profeet in zijn geweldige worstelingen, en wat heeft die man het ook moeilijk gehad, niet voor niets wordt hij de tranenprofeet genoemd, omdat hij toch een keer die uitdrukking deed, och, dat mijn hoofd water waren en mijn oogleden een springader van water, dan zou ik bewenen de breuk van de dochter mijns volks. Dan lezen we van deze Jeremia ook van zijn grote geestelijke benauwdheid en van zijn worstelingen met de Heere. God die hij niet begrijpen kan, God die hij niet narekenen kan, God met wiens doen hij het zo moeilijk heeft. Maar ze zoeken allemaal, David, Job, Jeremia, ze zoeken allemaal in hun benauwdheid en in hun geestelijke worstelingen, en die zijn in het leven van Gods kinderen toch ook niet onbekend. Ze zoeken allemaal de weg tot God. Ze zoeken allemaal hun klacht uit te spreken voor Gods aangezicht. En dat laatste, dat ontbreekt nu juist bij het murmureren. Zoals je dat bij Israël ziet. We zagen dat bij Mara. Toen murmureerde het volk tegen Mozes, zeggende, wat zullen wij drinken? Maar er was er niet één die op zijn knieën in de woestijn viel om God te bidden, de Heere te vragen, Heere, wat moeten we nou drinken? Mozes deed het. Als voorbidder. En dankzij de voorbidding van Mozes heeft het volk toen uitkomst gekregen. Maar zij baden niet. En ze doen het nu weer niet. Geen vluchten tot de Heere, ook al kunnen ze hem niet begrijpen. Dat is het punt, ze begrijpen de Heere juist wel. Job begreep hem niet. Jeremia, David begrepen de Heere niet. Israël begrijpt de Heere wel. Israël durft tegen Mozes zeggen, jullie hadden het kwade met ons voor. En dan zeggen ze dat tegen Mozes en tegen Aaron. Maar over Mozes en Aaron heen zeggen ze dat tegen God. Want ze weten goed genoeg dat Mozes en Aaron ook de leiders van het volk ten diepste niet zijn. Zij hebben die weg niet uitgestippeld. Zij gingen niet voorop. De wolk en de vuurkolom ging voorop. Dus als ze tegen Mozes en tegen Aaron zeggen, gij lieden hebt ons uitgeleid in deze woestijn om deze ganse gemeente door de honger te doden. Dan zeggen ze in feite, de Heere heeft de bedoeling om ons te doden. Ze begrijpen het dus heel goed in hun eigen uitleg waarom ze hier zijn en waarom ze hier zo zijn. God heeft hun ondergang op het oog. God is hard. God is wreed. God heeft kwade bedoelingen. Er staan geen vraagtekens als ze aan God denken. Waarom doet de Heere dat? Hoe kan de Heere dat doen? Welke bedoeling heeft de Heere hiermee? Er staan uitroeptekens. De Heere heeft deze bedoeling. We moeten omkomen hier, de ganse gemeente. En dus is er ook geen sprake van onderwerping. Zelfs niet meer van de wil om zich te onderwerpen. Ze willen het helemaal niet meer. Er zijn geen gevouwen handen. Er zijn alleen maar gebalde vuisten. Herkent u dat? Herkent u dat? Wat zit daar dan in? Wat zit daar dan achter? Wantrouwen. Wantrouwen tegen God. Dan ben je ver weg. Als je de Heere wantrouwt. Als je van de Heere denkt, en wat een harde gedachte. Hij bedoelt het kwaad met ons. Terwijl ze van de Heere zoveel goeds hebben ontvangen. Terwijl ze bevrijd zijn uit Farao's macht. Terwijl ze geleid zijn door de Rode Zee. Terwijl ze, nog maar een poosje geleden, dat wonder hebben meegemaakt dat Mozes een stuk hout in het water, in het bittere water van Mara moest gooien en dat dat water zoet, goed drinkbaar water werd. Zijn ze dat nou allemaal vergeten? Of willen ze er niet meer aan denken? En zo zijn ze gekomen door dat wantrouwen tot harde gedachten van God. Kwaad denken van de Heere. Alsof hij hen inderdaad wilde doden. Die goede, die genadige God. Die heeft het op onze ondergang voorzien. Oh, als je zo denkt, als je zo durft te denken. Als je dat zelfs uit durft te spreken. Heb je dan ooit echt wel eens geproefd en gesmaakt dat de Heere goed is? Of zou het mogelijk zijn dat zelfs ook in het leven van Gods kinderen zulke harde gedachten van de Heere kunnen voorkomen? Dat we de Heere zelfs van onrecht en van wreedheid durven beschuldigen. En als je mens zo eenmaal aan het murmureren is, dan ga je dit krijgen. En je ziet dat bij Israël ook heel duidelijk. Dan maken ze valse tegenstellingen. Hè? Dan gaan ze Egypte vergelijken met de woestijn. En dan zeggen ze, Egypte was veel beter dan wat we nu hebben. Want daar was vlees. En daar was brood. En er was vlees in overvloed. En er was brood in overvloed. En we hadden nergens gebrek aan. Nog eventjes. En dan zeggen ze, Egypte. Man, een paradijs was het. Nog even, ja. En dan gaan ze het zo overdrijven, Egypte, met al zijn vleespotten en zijn hoeveelheid brood en voedsel. En dan vergeten ze, heel opzettelijk zwijgen ze daarover. Want dat past niet in het beeld dat ze zich gaan hebben van Egypte, dat ze ondertussen gaan idealiseren. Dan vergeten ze dat ze daar slaven waren. En dan vergeten ze dat ze achterna gezeten werden door de slavendrijvers. En dan zwijgen ze erover dat Farao een bevel had gegeven dat ze hun jongetjes, pas geboren als ze waren, in de Nijl moesten werpen, opdat ze daar zouden verdrinken. Dat telt allemaal niet meer mee. En dat ze nu vrij zijn, in plaats van slaven in Egypte, dat ze nu op weg zijn naar hun eigen land, naar Gods eigen belofte, dat betekent helemaal niks. Oh ja, als een mens echt ontevreden is over God, dan gaat hij bepaalde dingen idealiseren. En datgene wat God hem dan geeft en geschonken heeft, dat gaat hij minachten, dat telt niet meer. En dan zie je ook nog dat ze hun verwijten gaan richten naar het verkeerde adres. Alsof Mozes de schuld heeft en alsof Aaron de schuld heeft. Ze bedoelen wel God. Dat weten ze zelf ook wel, maar ze zeggen het tegen Gods dienstknechten. Oh ja, zo gaat dat toch. Als je ontevreden bent over God, moet u maar eens nagaan. U zult wellicht ook wel van die dingen in uw leven hebben die u zich kunt herinneren. Dat u ontevreden was over God. Over wie, tegen wie begon u dan te mopperen? Als we ontevreden zijn over God, als we geen vrede met God hebben, dan hebben de mensen het ook verkeerd gedaan. Ik hoorde oude dominee Kok eens een keer zeggen, als je geen vrede met God hebt, dan deugt de koffie van je vrouw ook niet. Dat is heel praktisch, maar zo is het. Als je ontevreden bent over wat de Heere in je leven doet en als je met God overhoop ligt, dan moeten anderen het ook ontgelden. En dan ben je een ongemakkelijk mens voor je omgeving ook. En wat er tenslotte aan ontbreekt, geloof, vertrouwen. Alsof God niet in staat is om uit deze nood uitkomst te geven. Alsof God niet voldoende bewijzen gegeven heeft dat hij in de grootste nood en in de grootste zorg toch in de weg van zijn wonderen verlossing kan bereiden. Is zijn macht nu beperkt? Is God nu een stuk kleiner geworden dan bij Mara? Daar kon hij bitter water in zoet water veranderen. Kan hij nou niet in de woestijn voor eten zorgen? Is God kleiner, machtelozer geworden dan bij de Schelfzee? Daar kon hij een pad banen waar geen pad was. En het volk kon veilig oversteken. En van de Egyptenaars hebben ze nooit meer last gehad. Kan God dat niet meer? Is God kleiner en machtelozer geworden dan toen ze in Egypte zaten? En toen niemand oplossing wist. Hoe komen wij uit dit slavenhuis en van onder dit slavenjuk vandaan? Toen heeft God de deur geopend. Kan God dat nu niet meer? Zij hoeven het toch niet te weten. Ze hoeven het God toch niet voor te rekenen. Ze hoeven toch alleen maar het in zijn hand te geven. Heere, gij aanschouwt immers de moeite en het verdriet. Onze moeite hier in de woestijn, dat we geen brood hebben, dat we onze kinderen niets te eten kunnen geven. Gij aanschouwt toch onze moeite, Heere, en u ziet toch waaraan we gebrek hebben. Laten we het dan in uw hand mogen geven. Zo, hun weg op de Heere wentelen, dat zou geloofswerk zijn geweest, maar geen sprake van. Dat ontbreekt ten enenmale. Nu, gemeente, als we dan deze dingen horen en God laat ze ons goed en duidelijk voor de aandacht plaatsen, juist ook in dit 16e hoofdstuk van het boek Exodus, dan zullen we toch wel wat herkennen, nietwaar? In ieder geval, zolang wij onbekeerd zijn, moet je toch wel toestemmen dat dat murmureren in ons leven geen onbekend bedrijf is. Maar als je tot God bekeerd bent en als je de vrezen des Heren in je leven hebt mogen leren kennen, zeker dan heb je momenten in je leven ook gehad en die zijn er nog, dat je je gewillig aan de Heren hebt mogen leren onderwerpen. Ook als de Heere dan wel eens een moeilijke en een onbegrijpelijke weg ging, dat er dan toch vrede in het hart kwam en dat de Heere dat zelf werkte. En dat wij het in vertrouwen echt in zijn hand konden leggen. Je kunt jezelf niet begrijpen, je kunt het ook niet verklaren hoe dat mogelijk is, dat een mens een weg van tegenheden toch gewillig en getroost kan gaan en dat hij toch getroost zijn kruis op zich kan nemen om achter de Heere aan te komen. Je kunt het niet verklaren, het is ook voor de beleving een wonder, maar die tijden zijn er dat de Heere dat geeft, dat je stil mag zijn. Dat je de hand op de mond mag leggen. En dat de Heere zelfs ook van binnen rust geeft. Zodat het niet eens hoeft gezegd te worden. Job zondigde in dit alles met zijn lippen niet. Terwijl zijn hart misschien wel gezondigd heeft. Nee, er kunnen tijden zijn dat we het echt ook in de onbegrepen wegen van de Heere helemaal met hem eens kunnen zijn. Maar je bent het niet altijd door. Integendeel. Ook al heb je zulke momenten wel eens mogen beleven. Dat alles wat God deed goed was. Ja, echt alles wat God deed. Dat God geen kwaad kon doen. En dat je van Gods wegen niets wilde afdingen. Zelfs als dat wel eens de gestalte van je ziel, de beleving van je hart geweest is. Dan zul je eerlijk gemaakt door Gods geest ook moeten erkennen, Heere, maar het is ook wel eens radicaal anders geweest. En van mezelf uit zal het altijd radicaal anders zijn. Als u mij niet gewilligheid geeft en genade schenkt om te zwijgen. Om te zwijgen, om te volgen, om het met u eens te zijn. Heere, dan ben ik het nooit met u eens. En dan heb ik altijd reden om mezelf te beklagen en nog veel erger om op uw wijsheid af te dingen en om tegen uw wil in te gaan. Misschien zwijgt de mond dan, maar wat kan er dan van binnen allemaal soms naar boven borrelen? Wantrouwen. Wantrouwen. Harde gedachten. Ik heb het nog niet eens over woorden. Maar harde gedachten over God. En valse tegenstellingen maken. Alsof het in de wereld beter is dan in de dienst van de Heer. En afreageren op andere mensen. Je ongenoegen uiten door tegen anderen tekeer te gaan. Het is tenslotte allemaal uiting van ongeloof. En daarom zo verfoeilijk en zo hatelijk in Gods oog. Er is geen excuus voor. Probeert u het ook niet te vergoelijken? En hoe reageert de Heer daar dan op? Gemeente, dat zult u niet geloven. Dat is ook eigenlijk niet te geloven. Dat is ongelooflijk, eigenlijk onbegrijpelijk. Hij zal toch wel zeer toornig zijn, zou u niet denken? Als ze dat dan zo durven zeggen, als ze niet alleen maar met de vraag komen zoals bij Mara, wat zullen we eten? Dat is ook niet goed, dat deugt ook niet om zo'n toon aan te slaan. Maar dan blijft het nog bij die vraag. Maar als ze nu ook nog een keer vastgesteld hebben met elkaar en bij zichzelf, God wil ons doden in deze woestijn en daarom heeft hij ons uit Egypte gehaald. Als de Heere dat hoort, dan zal hij toch wel zeer toornig zijn. En dan zal hij ze laten weten ook dat hij toornig is. Maar we hebben in dat schriftgedeelte wat we bij het begin van deze kerkdienst gelezen hebben, niet één streng woord van de Heere gelezen. Niet één verwijt. Wel van de kant van Mozes. In vers 7 en 8 bijvoorbeeld. Morgen dan zult gij des Heere heerlijkheid zien, terwijl hij uw murmureringen tegen de Heere gehoord heeft. Want wat zijn wij dat ge tegen ons murmureert? En dan nog een keer in het volgende vers. Uw murmureringen zijn door de Heere gehoord, die gij tegen hem hebt gemurmureerd. Mozes heeft wel het een en ander op Israël aan te merken. En daar had hij alle reden toe. Het was ook erg, erg onbillijk. Het was echt heel onheus wat ze hem en Aaron in de schoenen probeerden te schuiven. Alsof zij met die kwade bedoelingen behept waren om het volk te vernietigen in de woestijn. Dat is zeer onredelijk geweest. En daar mag een mens best verontwaardigd over wezen. De Heere toont ook nergens dat hij tegen Mozes verontwaardigd is, omdat Mozes zo tegen Israël gesproken heeft. Mozes heeft dus wel verwijten gemaakt. Alleen lezen we niet dat de Heere Mozes daar opdracht voor had gegeven. Maar wat God gezegd heeft, wat er uit de mond van de Heere opgetekend staat, dat is een en al bewijs van gadeloze ontferming. Heeft de Heere het dan niet gehoord? Ja, natuurlijk wel. Heeft de Heere het misschien niet goed begrepen? Ach, wat zijn dat voor dwaze vragen? Hij heeft het gehoord, hij heeft het goed begrepen. Eer zelfs nog een woord over hun lippen kwam, wist hij het al. En toch spreekt hij hen vriendelijk aan. En toch is de eerste reactie van Gods kant: toen zeide de Heere tot Mozes, zie, ik zal voor uw lieden brood uit de hemel regenen. Dat is wat God zegt. Hij zegt niet, zie, ik zal jullie de vuur en zwavel uit de hemel regenen. Hadden we nog kunnen begrijpen, als God dat gezegd had. Maar hij zegt, ik zal brood uit de hemel regenen. Hoe kan dat? Gemeente, ik ga iets zeggen wat ik niet bewijzen kan. Tenminste, niet met afdoende bewijzen aan kan tonen. Maar waar ik toch wel heel sterk het vermoeden voor heb. En wat ik toch wel zou durven verdedigen. Al staat het er niet met zoveel woorden in dit hoofdstuk, ik geloof dat ik ook nu mag zeggen dat Mozes precies hetzelfde gedaan heeft als in Mara. Want toen dat volk in Mara tegen hem zei, wat zullen wij drinken? Toen heeft Mozes tot God geroepen. Toen is Mozes, en dat wordt ons daar verteld uitdrukkelijk, toen is Mozes als de voorbidder voor het biddeloze volk tot de Heere gegaan. En heeft hij de zaak van dat volk tot zijn zaak gemaakt. En de noden van dat volk tot zijn noden. En zo heeft hij het voor de Heere neergelegd. Ik geloof dat Mozes, en ik moet u eerlijk zeggen, het staat er in Exodus 16 niet uitdrukkelijk bij, maar dat Mozes dat nu weer heeft gedaan. Want vindt u het niet opvallend? Dat is u met het schriftlezen waarschijnlijk ontgaan. Dat was mij ook ontgaan. Heel mijn leven, totdat ik het nauwkeurig ging bestuderen. Maar dat in vers 9 door Mozes gezegd, dat in vers 9 staat, daarna zeide Mozes tot Aaron, zeg tot de ganse vergadering der kinderen Israëls, nadert voor het aangezicht des Heren, want hij heeft uw murmureringen gehoord. En het geschiedde als Aaron tot de ganse vergadering der kinderen Israëls sprak, enzovoort. Die andere dingen werden allemaal door Mozes gezegd. En u geeft Mozes aan Aaron op een gegeven ogenblik opdracht om de boodschap aan het volk over te brengen. Aaron heeft tot op dat moment altijd maar zwijgend erbij gestaan. Mozes sprak tot het volk. En nu moet Aaron het ineens gaan doen. En Mozes geeft Aaron daar heel uitdrukkelijk opdracht voor. Waarom? Waarom deed Mozes het niet? Wat deed Mozes dan intussen? Mogen we daaruit aflezen dat Mozes toen hij die taak aan Aaron opdroeg, zichzelf afgezonderd heeft om te gaan bidden? Dat was toch zijn taak? Dat was toch zijn plaats? Dat was toch de opdracht die hij had? Mogen we dat misschien, ook al zegt de Heilige Geest het niet uitdrukkelijk, er nu aan de hand van wat we in het vorige gedeelte gelezen hebben en wat we verderop iedere keer ook wel weer tegenkomen, nu ook de conclusie trekken, Mozes heeft zijn taak als voorbidder en als middelaar gezien. En hij is ook nu in de afzondering gegaan. En hij heeft intussen tegen zijn broer gezegd, nou moet je dit en dat doen met het volk. Mozes op Gods bevel, Psalm 99, biddend voor dit volk als een hemeltolk. En als het waar is wat ik zei, dan heeft Mozes zich afgezonderd. Want zo zal de Heer Jezus straks ook zeggen, als gij bidt, ga in uw binnenkamer. Dan hoeft iedereen er nog geen getuige van te zijn ook. Dan hoef je in je gebed ook niet een soort show op te voeren, zoals dat wel eens gebeurt, alsof het alleen maar gaat om de tentoonspreiding van een aantal gebedsgaven. Ga in uw binnenkamer. In ieder geval blijkt uit deze geschiedenis hoe waar het is dat God met Israël begaan was. Dat God, om te zeggen met Psalm 106, dat God meedogendheid had met Israëls wond. Dat hij hun noden aanzag en dat hij ze gaat geven waar zij niet eens om gevraagd hebben, maar dat deed hij bij Mara ook. Dat hij ze ook nu gaat geven. Op grond van zijn welbehagen en in antwoord op de voorbeden, wat ze zo in deze nood, in deze hongersnood, zo nodig hebben. O, wat heeft God een geduld. Ik weet wel, als je de geschiedenis van Israëls woestijnreizen verder leest, dan zie je dat het geduld van de Heere minder wordt. Wat ik ermee bedoel, wel, hier reageert de Heere zonder één woord van verwijt te spreken. later, als ze dan weer murmureren, dan komen er wel verwijten van Gods kant. En dan komen er ook momenten waarop de Heere zijn toorn laat blijken. Dat doet hij hier niet. Ze zijn ook nog maar pas uit Egypte getrokken. Wat weten ze nog van de omgang met de Heere? Wat weten ze nog van al die dingen die de Heere in de omgang met zijn volk doet? Mensen die nog maar pas op de weg zijn. Mensen die nog maar kort geleden tot verandering in hun leven gekomen zijn. Mensen die nog maar pas tot bekering gekomen zijn. Delen soms in een groter geduld dat de Heere met hen heeft. Dan dat volk dat langer op de weg is. Want die mogen zoveel meer weten. Ziet u wat de les is? Als je langer onderwijs van de Heere ontvangen hebt en je hebt meer onderwezen, bent meer onderwezen in de woorden en in de wegen en in de handelingen van de Heere, dan mag de Heere ook verwachten dat dat onderwijs vrucht draagt. En dat je je les leert. En dat je leert zwijgen op het moment waarop je zwijgen moet. En daarom is het geduld dat de Heere met gevorderde kinderen Gods heeft wel eens korter dan het geduld dat de Heere met pas bekeerden heeft. Want die weten nog zo weinig. En hij weet hoe hij met de zijnen om moet gaan. Wat er intussen wel gebeuren zal, al is de Heere nog zo langmoedig en nog zo groot van geduld, ze moeten toch weten dat wat ze nu gedaan hebben dan weliswaar niet uitloopt op straf en op oordeel, maar dat het toch Gods goedkeuring niet wegdraagt. Laten ze nu niet een verkeerde conclusie trekken. Alsof je tegen de Heere alles kan zeggen en alsof de Heere toch altijd wel de zonde door de vingers ziet. Laten ze goed bedenken dat, al is hij nog zo langmoedig, hun murmureringen Gods goedkeuringen niet dragen kunnen. Dat zal de Heere ze laten voelen. Hoe dan? Wel, er komt straks brood uit de hemel. Er komt ook nog vlees. Dat wordt in Exodus 16 ook nog apart vermeld. Maar afgedacht nog van dat brood en dat vlees, er zal nog iets anders gebeuren. Ze zullen, vers 7, de heerlijkheid des Heeren zien. En in vers 10, en dat geschiedde als Aaron de ganse gemeente tot de ganse vergadering van de kinderen Israël sprak, en zij zich naar de woestijn keerde, zo ziet de heerlijkheid des Heeren verscheen in de wolk. En dat is indrukwekkend geweest, gemeente. U zou dat maar eens na moeten gaan op de verschillende plaatsen in het woord van God in het Oude Testament, waarbij over die heerlijkheid des Heeren gesproken wordt. Trouwens, laat ik een voorbeeld nemen dat ons allemaal heel bekend voorkomt uit het Nieuwe Testament. De herders in de velden van Efrata. En de heerlijkheid des Heeren omschenen. En zij vreesden met grote vrezen. Dat is zo indrukwekkend als de majesteit Gods. Op welke wijze dan ook, het is hier in die wolk geweest, zichtbaar wordt. Als God bij wijze van spreken lijfelijk neerdaalt. En als hij zich daar in de glans van zijn goddelijke majesteit manifesteert. Als de indrukken van zijn heiligheid gezien en gevoeld worden. En het volk heeft het gezien. Ze keerden zich om naar de woestijn en toen zagen ze daar in die wolk de heerlijkheid Gods. En dat is de terechtwijzing geweest. Dat is de terechtwijzing. Hoe durfden ze tegen deze God zo majesteitelijk zulke taal gebruiken? Zonder dat de Heere één woord van verwijt spreekt, laat hij ze toch voelen. Op deze wijze. En als de majesteit Gods verschijnt, gemeente, dan moet een mens zwijgen. Zo is het Job vergaan. Er is heel wat gesproken door de vrienden van Job. Er is heel wat gesproken door Job zelf ook in zelfverdediging. In zelfrechtvaardiging ook. En er kwam niemand uit. Je Elihu, die laatste vriend, die heeft ook nog het een en ander gezegd. Maar niemand kwam tot een oplossing van dat hele probleem daar. Daarna antwoordde de Heere Job uit een onweder. En toen gingen ze allemaal zwijgen. De vrienden van Job en Job zelf ook. Als God in de majesteit, in dit geval de majesteit van het onweer, de majesteit en de openbaring van de krachten Gods in de natuur, waarin mens en beest iets voelen van de hoogheid, van de verhevenheid, van het geweldige, van de schepper van hemel en aarde. Als dat door God gebruikt wordt om een mens onder de indruk te brengen van zijn eigen nietigheid en kleinheid en daartegenover van Gods hoogheilige heerlijkheid. Dan zegt Job, met het gehoor van het oor heb ik u gehoord. Maar nu ziet u mijn oog. Daarom verfoei ik mij. En ik heb berouw in stof en as. God hoeft soms niet eens wat te zeggen. Hij hoeft alleen maar soms indrukken van zijn majesteit te geven. En dan kan een mens al voelen, aanvoelen, innerlijk overtuigd worden. Als op deze wijze de stem van de Heere in zijn ziel weer klinkt. Wat een reden hij heeft om zich voor God te verootmoedigen. In het stof te buigen. Zich te schamen. De hand op de mond te leggen. Wie ben ik toch geweest? Om zo tegen God te durven spreken. Om zo over God te durven denken. Oh ja, een enkele indruk hoeft de Heere maar in je ziel te werpen. Van hoe hoog hij is. Hoe heerlijk hij is. En dan steekt daar tegenover des te duidelijker en heerlijker af. Als die God in zijn majesteit neerdaalt. Zonder verder een woord tot Israël te zeggen. Als hij ze alleen maar even laat kijken. Kijk eens om. De heerlijkheid Gods. Des te heerlijker steekt daar nu tegenover af. Als die God door zou trekken met zijn oordelen. Ze zouden het verdiend hebben. Als de Heer nou zou gaan stormen. Te midden van Israëls legerkamp. Dan zou het verdiend zijn. Als de Heer ze nou weg zou vagen. Van voor zijn heilig oog. Dan zou niemand enige beschuldiging kunnen uiten. Maar als ze daar goed van onder de indruk zijn. Dan is het des te heerlijker. Des te opvallender. Dat God tegen Israël zegt. Ik zal brood. Uit de hemel doen regenen. Geen vuur en zwavel. Maar brood. En niet een beetje. Niet mondjesmaat. Niet voor iedereen amper genoeg. Niet voor één keertje. Maar brood uit de hemel doen regenen. Overvloed. Zo is God. Zo is God. Amen. Psalm 86, het 8e vers. Laten wij samen danken. Barmhartige, genadige God, wij willen uw naam met dankzegging erkennen. U gij ons uw heilrijk woord nog weer hebt laten horen. Uw woord dat inderdaad ook een woord van oordeel is, omdat het ons oordeelt. En het kan ook niet anders, Heere. Als dit dan de mens is, en als dit dan zijn inborst is, als dit dan zijn natuur is van nature, om altijd weer in opstand te komen en niet zich aan u de Heere te onderwerpen en harde dingen van u te denken en zelfs te zeggen, als dat dan de mens is, Heere, dan kan er toch geen goed woord over die mens gesproken worden, dan moet u hem veroordelen. En dan gaat ook het oordeel Gods over ons. Daartegenover, Heer, u hebt het ons juist ook in dit schriftgedeelte laten weten, hoe groot van goede tierenheid gij zijt. En dan hebt u alle recht om dat volk Israël in één keer weg te doen. Dan hebt u het recht om de zondaar te dagvaarden en hem te geven overeenkomstig zijn werken. Dan hebt u alle recht om als de rechter van hemel en aarde een rechtvaardig vonnis te vellen en de zonde te bezoldigen met de dood. En dan hebt u toch aan dat volk Israël dat woord, dat heilswoord, dat evangelie laten horen. Ik zal u die de brood uit de hemel regenen. Zegen in plaats van vloek. Overvloed in plaats van gebrek. Heren, het is waar wat de dichter gezongen heeft. En wat we met hem gezongen hebben. Eindeloos. Goed, zijt gij, groot van waarheid. Heere, wilt u ons daar een indruk van geven? Ons een indruk geven van wat we verdiend hebben en juist daartegenover van wat u in uw goedheid nog geeft en wat u nog aanbiedt. Een indruk geven, Heere, en laat het meer zijn dan een indruk, want die kan ook nog vervagen en verdwijnen, maar laat het diep in ons hart echt ingeworteld mogen worden, dat gij langmoedig zijt en groot van goede tierenheid, en dat we het nu voor ons verzondigde bestaan bij u mogen zoeken, beginnen te zoeken of voortgaan te zoeken, opdat we geborgen mogen worden, Heere, in die barmhartigheid Gods, in dat werk van de Heere Jezus Christus, die weliswaar in deze geschiedenis tot nog toe nog zich niet openbaarde, maar die toch het geheim, het diepe geheim van dat alles is, dat u om Christus wil, die in de lendenen van Israël meeging, dat volk nog die gunsten hebt willen bewijzen. Heere, wij bidden u, heilig uw woord aan ons hart, en wilt u geven dat het verstaan mag worden en dat de lessen die erin gelegen zijn door ons ook mogen worden geleerd en betracht om bij u te zoeken dat heil dat nimmer vergaat. Het is te krijgen, Heere, anders had u het ook vanmorgen niet laten verkondigen. Laten we het zoeken, laten we het deelachtig mogen zijn. Schenk het om Jezus wil. Amen. Psalm 31, het 18e vers. Ik heb te moedeloos neergebogen en door de vrees gejaagd, weleer te ras geklaagd. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.